Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Beleggerspanel.
Met de verkoop van NN Investment Partners is er weer een Nederlandse vermogensbeheerder minder. En de Vereniging van Effectenbezitters roept op tot meer regulering om de kleine aandeelhouder te beschermen. Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. En daarin zit Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsondernemer Comgest. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom heren. En laat ik traditiegetrouw Lodewijk beginnen met jullie laatste transacties. Wat kun jij daarover zeggen?
Nou, we hebben eerder deze zomer onze positie in Alcon opgehoogd. Alcon is een bedrijf wat contactlenzen maakt, maar bijvoorbeeld ook lenzen bij staaroperaties. En ze hebben vrij veel last gehad van het uitstellen van dat soort staaroperaties in die hele periode met corona. En dat pakt nu behoorlijk weer op. En dat bleek gisteren, want toen maakten ze bekend dat de Q2-cijfers, de tweede kwartaalcijfers, heel erg goed waren. De koers stond spontaan 14% hoger. Nou, we zitten erin voor de lange termijn, maar de lange termijn bestaat uit heel veel korte termijnen. En dit is een prettig begin.
Uitgestelde zorg als verdienmodel. God, ja, het moet kunnen. Koen, jullie handelen volgens mij niet iedere week, maar heb je nog een laatste transactie voor ons?
Nou ja, we hebben heel veel actieve beleggingsfondsen. En ik hoor net dat we onze positie indirect in Alcon verhoogd hebben.
Dat
dus dat is heel erg prettig. Tegelijkertijd herbalanceren we 4 keer per jaar. Begin augustus was zo'n herbalanceringsmoment. En daarin hadden we door de wat achterblijvende Chinese markt... hebben we onze aandelen in China weer verhoogd. Omdat die wat in de verdrukking waren gekomen.
Daar is natuurlijk een reden voor dat die in de verdrukking zaten en misschien is het einde wat dat betreft niet helemaal in zicht, of wel?
Zoals Lodewijk net zei, het zijn heel veel korte termijnen aan elkaar die een lange termijn brengen. En zolang je die focus op die lange termijn hebt, moet je eigenlijk terug naar je basis uitgangspunten. Is mijn keuze nog steeds juist geweest? Want tussendoor kan je wel tegenwind hebben. En als die keuze juist is, en wij geloven nog steeds heel erg in de ontwikkeling in China op lange termijn. Gezegd van, nou, dan houden we deze positie. En dat betekent dat je dan ook moet zeggen, als er iets anders heel hard gestegen is, ja, dan kun je dat afromen en gebruiken om andere posities weer bij te kopen.
Maar waar komt je geloof vandaan? Want er zijn ook mensen die zeggen dat het spel voor die echt grote Chinese techbedrijven bijvoorbeeld wel ernstig veranderd is. Misschien zelfs wel een klein beetje voorbij is.
Ja, maar ik denk dat weet je, dit soort cycli en tegenwind heb je op andere plekken ook en vaker. En we hebben daar toevallig, Lodewijk en ik, bij in de AIX-factor afgelopen vrijdag nog over gehad.
Van Paul Lasseur, afgelopen vrijdag.
Ja, en ik denk dat je in de ontwikkeling van het groter worden van een bedrijf en ook groter worden van een land en een economie ook meer wet- en regelgeving krijgt. We hebben dat ook gehad in Europa nog niet zo lang geleden, waarin we Amerikaanse techbedrijven en Google, Facebook onder vuur hebben genomen van jongens, jullie gaan niet goed met de privacy om en het bedrijf moet misschien opgeknipt worden. Dat zie je nu ook in China. Dat is altijd een korte termijn tegenslag. Maar het allerbelangrijkste waarom je belegt in bedrijven is dat ze een innovatief nieuw iets hebben op lange termijn uitgroeiend tot een heel succesvol businessmodel.
En de koersen waren vandaag zo'n ruim 6% beter, omdat JD.com, een belangrijke Chinese bellwether, met hele mooie cijfers kwam. En plotseling springt iedereen weer op diezelfde bandwagen waar ze met z'n allen van af waren gesprongen.
Ja, de cijfers waren niet zo heel erg slecht. En we krijgen straks voorbeurs nog Pinduoduo met hun cijfers. Ook een hele belangrijke Chinese e-commerce. En in die cijfers zie je nog niet echt een verzwakking. Dus als die innovatie maar blijft, ondanks het feit dat de regelgeving toeneemt.
Over regelgeving gesproken, want dat zal ook een rol hebben gespeeld bij de verkoop van NN Investment Partners aan Goldman Sachs. Dat is namelijk gebeurd. 1,7 miljard heeft Goldman Sachs ervoor over. En dat betekent dat er een Nederlandse vermogensbeheerder in buitenlandse handen komt. Lodewijk, wat zie jij als de belangrijkste verklaring dat deze sector in Nederland steeds kleiner wordt?
Nou, ik vind het vooral eerst belangrijk dat we even de definitie vermogensbeheerder duidelijk stellen, want kijk, NNIP wordt overgenomen door Goldman omdat zij dienstverlening verrichten aan pensioenfondsen. Ze beleggen ook het geld van NN zelf. En zij concurreren daarin in een speelveld met BlackRock, met Achmea, met Kempen, op het vlak wat je zo mooi noemt fiduciair vermogensbeheer. Zij ontzorgen pensioenfondsen, hele grote potten met geld. En dat is een markt die al heel lang aan het consolideren is. Er zijn heel veel partijen zijn al weggevallen in de afgelopen jaren. Van Lombard-Odier tot... Nou, je kan het zo gek niet verzinnen of ze zijn allemaal daarmee gestopt.
Maar dan gaat het om het grote geld. Dat is een consoliderende markt, maar het gaat om flinke vermogen.
Waar de marges historisch gezien heel laag op zijn en verder onder druk zijn komen te staan. Dus dat zijn niet gewone vermogensbeheerders. Want ja, vermogensbeheerders zijn er in allerlei soorten en maten. Maar dit zijn vermogensbeheerders die zich richten op pensioenfondsen. En het probleem van de pensioenfondsenmarkt is dat het aantal pensioenfondsen gewoon hard is afgenomen de afgelopen jaar.
Ja.
Door die regelgeving is de concentratie in de pensioenfondsensector verder doorgegaan. Zijn minder dan 240 pensioenfondsen nog over. Daar waar er 20 jaar geleden tenminste 1200 waren.
Maar toch heeft Goldman Sachs hier 1,7 miljard voor over. Dat is ook meer dan werd verwacht. 1,5 miljard. De topman van NN heeft ook gezegd, David Knibbe, eigenlijk gaat het met NN Investment Partners nog behoorlijk goed. Wij zijn ons alleen anders aan het oriënteren. En op termijn kunnen we het misschien niet zo goed gebruiken als bedrijf. Maar 1,7 miljard voor een markt die, hoe je het wint of keert, ook onder druk staat. Dat is wel behoorlijk veel geld, toch Lodewijk dan?
Dat klopt, maar er staat ook tegenover dat de NN zich gecommitteerd heeft om de komende 10 jaar de diensten van Goldman af te nemen. En daar zit natuurlijk ook een prijskaartje aan. Dus daarmee gaat Goldman in ieder geval die aankoopprijs een klein beetje terugverdienen. En Goldman wilde graag weer terug in het zadel komen nadat ze in 2006 als fiduciair vermogensbeheerder actief werden in Nederland voor het pensioenfonds vervoer, wat op dat moment een hele grote transactie was. En die zijn ze in de loop der jaren kwijtgeraakt, omdat Goldman heel goed voor zichzelf kan zorgen. En dat ging af en toe ten koste van het pensioenfonds. En dat heeft de reputatie van Goldman in ieder geval in Nederland toen behoorlijk geschaad. En nu komen ze terug via NNIP.
Goed dat er een definitie is gegeven door Lodewijk. Er zijn toch ook mensen, ook al hou je dan dit onderscheid in gedachten, die zeggen dit is jammer. Hè? Er verdwijnt toch weer een Nederlandse vermogensbeheerder in buitenlandse handen. En het is niet voor het eerst. Er blijft zo wel heel weinig over. Deel jij die zorg, Koen?
Ja, ik deel die zorg wel. Hè. In de intro gaf Lodewijk ook aan dat het aantal pensioenfondsen drastisch is afgenomen. Dat betekent ook dat het aantal aanbieders van services aan die pensioenfondsen, zoals een NNIP, ook onder druk komen te staan. Dus dat betekent dat de hele infrastructuur langzaam maar zeker toch verschraalt. Want Goldman heeft, los van het feit dat NNIP wat verder loopt in duurzaamheid en ze daarmee ook een inhaalslag kunnen maken, dus dat verklaart ook een klein beetje die prijs, maar gaan ze ook op zoek naar synergievoordelen. En je kan zeggen dat de bijvoorbeeld de juristen gespecialiseerd in het recht van dit soort transacties, de contracten die afgesloten worden met die pensioenfondsen, ja, daar zit synergie in. Dus dan kun je zeggen, we hebben al die juristen niet meer nodig. Dat betekent ook dat het kenniscentrum van juristen rondom die contracten in Nederland of in Londen gaat afnemen. Maar het gaat niet. Het is niet meer dat daar waar er één zat in Londen en één in Den Haag, er straks twee zitten.
Dus ergens druppelt het ook wel een klein beetje naar beneden. Als er zo'n transactie is, als een investment partner in handen komt van Goldman Sachs, ergens op de langere termijn merken ook mensen zoals jij daar iets van?
Ja, dat zou wel kunnen gaan gebeuren.
Nou, het jammer is vooral dat je opleidingsinstituten gaat missen. Ja. Daar waar ABN AMRO, Asset Management vroeger een heel belangrijk opleidingscentrum was. Robeco, dat echt decennia is geweest. Mensen die bij Robeco hebben gewerkt, die begroeten elkaar nog steeds overal bij allerlei concurrerende organisaties. Hmm. En dat ga je vooral missen. En het jammere voor Nederland is natuurlijk dat we een enorme zak met pensioengeld hebben. Meer dan 1500 miljard moet er beheerd worden. Maar dat in toenemende mate buiten Nederland wordt beheerd.
Wat is er voor nodig als vermogensbeheerder aan vermogen om het in Nederland te redden? Is er iets te zeggen over bijvoorbeeld wat ik voorbij zag komen in berichtgeving, 300 miljard en zit je daaronder, dan kom je in de problemen?
Ik weet niet of je dan per definitie daaronder in de problemen komt. Het ligt ook een beetje aan je toegevoegde waarde die je hebt. In de deal die nu aangekondigd is, heeft Goldman gezegd van we blijven nog 10 jaar lang klant. Heeft NIP gezegd, we blijven nog 10 jaar klant bij Goldman in de producten die we nu afnemen bij NN. Tenzij er echt een veel beter alternatief is. Dus je hebt toegevoegde waarde als je dat veel betere alternatief bent. En in de hele lange, rijke geschiedenis die wij hebben in het beheren van kapitaal. Robeco kwam net al even langs. Maar zo hebben we ook Obam. En Obam is wel een heel interessant voorbeeld in deze. Want is jarenlang onderdeel geweest van grotere concerns. Maar is nu toch weer als zelfstandig fondshuis actief, als ik me niet vergis. En dat betekent dat er voor een Obam, om het uiteindelijk op lange termijn te kunnen redden, zullen ze of een heel goed marketingapparaat moeten hebben. Maar vooral de beste marketing is je resultaat. En uiteindelijk gaat het daarom, en ik denk dat er heel veel strategieën zijn die misschien aangeboden worden door verschillende fondshuizen, maar dat de concentratie van het kapitaal en dus ook de verdiensten slechts zit in een paar strategieën. En dat zijn ook de strategieën, daar waar je het heel erg goed doet, kun je ook een premie vragen en je winst maken. De rest is gewoon leuk is misschien, zoals een boer ook letterlijk doet, het zaaien voor de lange termijn en te zien of er iets heel moois uitkomt. Maar verder denk ik dat er is wel ruimte, maar je moet toegevoegde waarde hebben.
We gaan naar de ruimte voor de kleine aandeelhouder.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast. Lodewijk van der Croft van Comgest en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. De Vereniging van Effectenbezitters riep vorige week op om kleinere beleggers beter te beschermen in grote beursovernames. De grote spelers kunnen namelijk te vaak hun zin doordrukken bij die overnames tegen de kleinere aandeelhouder in. En daarom moet er meer regelgeving komen om de kleine aandeelhouder te beschermen, stelt in ieder geval de VEB. Lodewijk, deze kwestie is actueel omdat het de afgelopen maanden een paar keer misgegaan is bij bedrijven waar die grote aandeelhouder tegen de kleine aandeelhouder kwam te staan. Kun je kort schetsen wat hier speelt?
Nou, het probleem zit er met name op het moment dat de grote aandeelhouder ook aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit en dus een rol speelt in de aankoop, in dit geval ook in de verkoop van het bedrijf. Kijk, ik denk dat normaal het heel logisch is dat kleine aandeelhouders minder te zeggen hebben in een aandeelhoudersstructuur dan de grote aandeelhouders. Maar het wordt anders als die groot aandeelhouder probeert om die kleine aandeelhouders uit te roken door aan de koopkant actief te zijn.
Ja, dus als onderdeel van een consortium bijvoorbeeld.
Dus dat hij dus eigenlijk met zichzelf onderhandelt en daardoor twee petten op heeft in die hele discussie. En dat speelde recent ook op de Amsterdamse beurs.
Ja, ICT Group, Hunter Douglas, DPA, daar is het allemaal toch niet helemaal ordentelijk verlopen. Er werd zelfs gesproken door die kleinere aandeelhouders van flagrante onteigening. Is dit dan iets waar je tegenop moet treden, Koen?
Nou ja, ik denk dat het heel erg lastig is om er tegen op te treden. Kijk, in de aanloop van het opbouwen van zo'n groter belang drijf je de koers juist op. Er zit een onderwaardering in. Ik denk dat als je de kleine aandeelhouders relatief meer rechten gaat geven dan grote aandeelhouders, dan moet je er ook rekening mee houden dat een soort van plafond geeft aan de prijsontwikkeling van een aandeel. Want ja, dan heb je dus eigenlijk geen gelijk playing field de andere kant op, waar dat nu dus ook het geval is. Dus je moet eigenlijk kiezen dan tussen twee slechte. Ik zou daar niet echt een voorstander van zijn. Bovendien denk ik dat het heel erg lastig is, want waar leg je de grenzen?
Lodewijk, laten we even kijken naar wat er in Frankrijk speelt, begreep ik. Tenminste, je hebt daar de redactie over ingelicht. Als je langer bij een bedrijf betrokken bent als aandeelhouder, dan heb je misschien een klein belang, maar dan mag je je stem wel zwaarder laten wegen.
Ja, je kan dus je aandelen laten registreren en daarmee een loyaliteitsbonus krijgen in de vorm van dividend. En ook het stemrecht kan dus hoger zijn als jij dus als lange termijn aandeelhouder betrokken bent bij de organisatie.
Dus zo kun je er toch een beetje mee spelen, begrijp ik.
Ja, op die manier kun je een beetje mee spelen. Dat zou niet de oplossing zijn voor het probleem bijvoorbeeld bij Hunter Douglas, want de grote aandeelhouder zit daar langer dan wie dan ook in. Ik denk dat vooral de Raad van Commissarissen een belangrijke rol hierin te vervullen heeft. En dat de grote aandeelhouder natuurlijk moet oppassen dat hij niet met zichzelf onderhandelt op die manier over de overnameprijs. Maar tegelijkertijd ben ik het helemaal met Koen eens. Dat op het moment dat je weet dat je een belang koopt in een bedrijf wat voor 80-90% in handen is van één grote partij, dat er altijd een risico bestaat natuurlijk dat jij als minderheidsaandeelhouder niet datgene krijgt waar je recht op hebt.
Ja, maar in een democratie, om het maar eventjes wollig uit te drukken, telt natuurlijk niet alleen maar het recht van de grootste, maar wordt iedere stem gehoord. En de VEB zegt nu, als je naar de beurs toe wil,
dan gelden er ontzettend veel regels. Misschien wel overgereguleerd. Stel je wil er ooit van af of er gebeurt iets in de ontwikkeling van het bedrijf, dan kan het ontaarden in een totale wild west. Ja. En dan kom je toch tot de conclusie dat die kleine aandeelhouder onvoldoende is geïnformeerd, geen rechten heeft.
Weet je, Thomas, we hadden het voor de break hadden we het over marketing. En dat je als vermogensbeheerder dan of een hele goede marketing of een heel goed rendement moet hebben. Ik ben een groot voorstander van een organisatie als de VEB. Maar ik denk dat dit toch ook wel ze preken heel erg voor eigen parochie. Want zij zijn de vertegenwoordiger van die kleine aandeelhouder.
Ja.
Ja, en waar leg je dan de grens? Laten we zeggen dat een vermogensbeheerder een miljard onder beheer heeft in een bepaald fonds. En dat fonds 5% belang heeft in één bedrijf. Dan heb je dus 50 miljoen, dat is al een heel groot belang, hè? Dan heb je 50 miljoen in dat fonds zitten. Ik heb even gekeken naar wat zou nou de gemiddelde marktkapitalisatie van een midcap bedrijf zijn. Ja? Laat dat 250 miljoen zijn. Ja? Dan heb je een belang van 20%
in
heel snelle rekelaar. Maar dan heb je 20% belang. Denk je dat je daarmee een overname kan blokkeren? Heel misschien. Maar dat betekent dus dat alles wat daaronder zit in een goed gespreide portefeuille, voordat je daar uiteindelijk genoeg hebt om het te breken. Ja, ik denk dat je gewoon moet zeggen, dit is nou helemaal zoals die markt werkt. Dit is een heel goed functionerende markt. Je kan niet gaan zeggen, iemand van 25 heeft meer stemrecht dan iemand van 75. Alhoewel ze wel nog veel langere horizon hebben. Ja.
Dus jij bent ook niet voor dat gewogen stemrecht, een loyaliteitsaandeel bijvoorbeeld?
Nou, ik vind het op zich een mooi principe. Maar zoals Lodewijk terecht zegt, het kan dus ook zijn, vaak zijn het de groot aandeelhouders die er ook al heel erg lang in zitten. De enige plek waarop dat werkt is dat bijvoorbeeld een Elliot of een andere Barbarian at the gate komt met een hele grote zak met geld. En dat die zegt, wij gaan hier even de boel veranderen.
Ja,
maar die drijven dan ook in een hele korte periode de prijs op.
Ja. Lodewijk?
Dus ja.
Ja, dus waar wij vooral naar kijken, als wij aandeelhouder zijn in een bedrijf en is een groot aandeelhouder, dat zien we vaak, dat zien we heel graag zelfs, want die hebben vaak een lange termijn visie. Dus of het nou om de familie Heineken bijvoorbeeld gaat, mooi voorbeeld in Nederland. Ja. Zolang je maar als minderheidsaandeelhouder het idee krijgt dat jouw rechten wel goed bediend worden. En zolang dat het geval is, is er denk ik geen enkel probleem. En moeten we vooral niet te veel regelgeving over ons heen trekken.
Zullen we naar een teken destijds gaan? KPN kondigde het gisteren aan na Shell, Philips, ING, ASML. Gaan we door eigenlijk. Beursgenoteerde bedrijven die hun eigen aandelen inkopen. Zou een voordeel opleveren voor een aandeelhouder, omdat de winst dan over minder aandelen verdeeld hoeft te worden. Koen, waarom doen bedrijven dit? Is dit pure armoe? Gebrek aan ideeën? Gebrek aan goede investeringen?
Misschien wel. Misschien is het ook nog wel de component negatieve rente die op dit moment meespeelt. Tevreden houden van aandeelhouders zonder dat je dividend meteen hoeft te verhogen. Dit heeft een wat meer eenmalig karakter dan dividend uitkeren.
Het lijkt wel redelijk structureel te zijn bij verschillende bedrijven, toch?
Ja, dat klopt. Er zijn er heel veel die aan de lopende band aandelen inkoopprogramma's aankondigen.
Dus zo eenmalig is het niet?
Nee, maar het is wat anders. Je kan wel zeggen, we gaan voor een miljard eigen aandelen inkopen. En als dat miljard ingekocht is, dan hoef je er ook niet noodzakelijkerwijs mee door te gaan. Maar als je een dividend hebt en je gaat opeens dat dividend verlagen, ja, dat is wel iets waar aandeelhouders niet zo heel erg blij mee zijn.
Bij Koninklijke Olie bijvoorbeeld gezien, wat veel mensen natuurlijk aanhielden, juist vanwege het dividend. En op het moment dat je je dividend moet verlagen, om wat voor reden dan ook, dan wordt dat over het algemeen niet in dank afgenomen. Bovendien is het zo, en dat geldt met name voor Amerikaanse bedrijven, dat ze liever aandelen inkopen dan dividend uitbetalen. Dividend is belasting onvriendelijker dan inkoop van eigen aandelen. Dividend keer je uit nadat je alle vennootschapsbelasting hebt betaald. Moet de eigenaar van dat aandeel moet er ook nog een keertje dividendbelasting afbetalen. Dus om die reden zijn veel bedrijven geneigd, ook die flexibiliteit die Koen aanhaalde, om aandelen in te kopen. Het probleem bij het lijstje wat jij noemt is dat er zitten een aantal bedrijven tussen die ideeënarmoede hebben, die meer kaststroom genereren dan dat ze rendabel weer
kunnen inzetten. Je voegt weinig toe aan een bedrijf natuurlijk. Ik kan me toch voorstellen als je aandeelhouder bent dat je ook graag ziet dat dat bedrijf weet waar het naartoe wil.
Kijk, en bij ASML, wat je ook noemde in dat rijtje, daar doen ze een combinatie van dingen. Daar wordt een dividend uitgekeerd, er worden aandelen ingekocht en daar wordt ongelooflijk veel geïnvesteerd. En bij bedrijven als KPN ben ik bang dat er meer geld binnenkomt dan dat ze rendabel kunnen uitzetten. En dat je dan derhalve uit armoede moet kiezen voor het inkopen van eigen aandelen.
Kijk, de glasvezel bij KPN is een heel, heel goed idee. Maar laten we niet vergeten dat als je over een langere periode kijkt, zijn er maar heel weinig bedrijven die daadwerkelijk waarde toevoegen over een langere periode. Een SBM Offshore staat nu €15. Dat stond 10 jaar geleden ook. Oké, je hebt misschien wat dividend in de tussentijd gehad. Maar ING, je had de afgelopen jaren meer geld verdiend als je obligaties van ING had gekocht dan de aandelen. Zo Koninklijke Olie, inmiddels hetzelfde verhaal.
Maar een bedrijf als KPN, Koninklijke Olie, daar is toch voldoende te investeren om mee te kunnen in de toekomst. Waarom zou je dan tot aandelen inkopen overgaan?
Nou ja, blijkbaar niet. Kijk, en het liefste heb ik ook investeringen waarvan je zegt, het investeren bedrag is relatief beperkt. En daarna zijn de revenuen heel erg groot. Tenzij je zegt, van nou, we gaan op overnamepad. Nou, dat hoef je van een bedrijf als KPN niet te verwachten. Want al zou er een prooi zijn, dan zijn de mededingingsautoriteiten die daarvoor gaan liggen. Dus ja, ik kan me in zo'n geval heel goed voorstellen dat je zegt, van nou, het is te onzeker om te zeggen, we gaan een dividend verhogen. De fiscale voordelen die Lodewijk aanhaalde. Nou, dan gaan we eigen aandelen inkopen. Dus ik vind dat op zich niet zo heel erg.
Als zo'n aandeel heel hoog staat, hè, dat is in een aantal bedrijven zo, loopt dat bedrijf dan ook een risico dat het bedrijf zelf op de top instapt?
Nou, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Het onderzoek met name in Amerika wat ernaar is gedaan, dat management vaak de neiging heeft om op het verkeerde moment die aandelen inkoopprogramma's op te starten. Dus die zijn vaak net zo slechte timers als een gemiddelde belegger dat is. Ja. Dus wat dat betreft is het niet noodzakelijkerwijs een heel goed signaal als bedrijven overgaan tot het inkopen van aandelen. Maar het is natuurlijk gewoon een hele makkelijke manier om de winst over minder aandelen volgend jaar te hoeven verdelen. Dus bij gelijke winst, de taart met minder mensen hoeven te delen betekent hogere winst per aandeel.
Ik moet ook een heel duidelijk signaal gaan afgeven, Koen.
Is het klaar voor vandaag?
Het is klaar voor vandaag in ieder geval. Okay. Wat jullie betreft, Koen Bender van vermogensbeheerder Mercurius was hier. Tot volgende week. En Lodewijk van der Kroft van Comgest, ook fijn dat jij er was. Tot een volgende keer. Zometeen dan is het woord aan mijn zakenpartner. En hoe staat het toch voor met Hotel Américain, dat een Hard Rock Hotel is geworden in tijden van corona?
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.